Ik wil graag met u lezen 2 Samuel 5, vers 3 tot en met 10. De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En ze zalfde hem tot koning van Israël. David was 30 jaar toen hij koning werd. En hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda. En vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David: u komt er niet in. Sterker nog, de lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg, en hij verklaarde: wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men: lammen en blinden, die komen het huis niet in. David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburg. Hij liet een muur bouwen die liep van het melobolwerk tot aan het paleis. In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de Heer, de God van de hemelse machten, stond hen terzijde. Dan wil ik verder met u lezen Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd, bij de poort die de Schone heette, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen en onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen en daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. We zingen nu met elkaar een gezang 291.
Wij gaan met name toch focussen op die meneer daar bij die schone poort van de tempel. Maar het kader waarin het gebeurt is de opmerking over het feit dat David lammen en blinden veracht. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. We zingen na de preek gezang 444. Ik begin een beetje ouderwets. In de tijd dat het nog normaal was dat de heren die een bruid op het oog hadden, keurig netjes bij de vader van de bruid gingen vragen om haar hand. Werd het nog gedaan of niet? Nee, niet. Ik wel. Ja, ik heb het toch wel gedaan. Ja. In die tijd, er was eens een jongeman die bij de vader van zijn geliefde kwam en met rode blossen op zijn kaken, de stoute schoenen aangetrokken, aan zijn hopelijk toekomstige schoonvader om de hand van zijn dochter vroeg. Blijkbaar wist de goede man niet goed wat hij daarmee aan moest met zo'n rode blos en hakkelende jongeman over de vloer. Dus hij zei dat hij er even over na zou denken. Dat was niet de bedoeling van die jonge man. 2 dagen later werd er ten huize van de ouders van de jonge man een pakketje bezorgd, waarna de jonge man een brief aan de vader van zijn geliefde stuurde, waarin hij meldde dat hij zijn vraag niet letterlijk had bedoeld. Waarom vertel ik deze anekdote? Er gebeurt iets heel geks in Handelingen 3. Wat zeg je? Snapt Hans hem ook?
Mijn man dacht dat ik het niet kon begrijpen.
Oh, zo. Je vindt het niet zo leuk. Nee, dat kan gebeuren. Maar de reden dat... Okay. De reden dat ik het vertelde gebeurt in Handelingen 3 is heel apart. Ik werd een beetje op het spoor gezet door het feit dat die verlamde man, ja, zo noemen we hem, maar er staat alleen maar dat hij geen kracht in zijn enkels had. Maar goed, toen maar, doet het verder niet toe. Dat hij vraagt om een aalmoes. Daar kom ik helemaal aan het eind wel weer op terug. Maar daardoor werd ik op het spoor gezet. Ik dacht, hé, wat is hier aan de hand? Toen ben ik gaan zoeken. Deze man bij de Schone Poort, die zit buiten de geloofsgemeenschap. Hij zit dus aan de buitenkant van de tempel. Nou, er staat er niet, maar ik concludeer daaruit dat hij er niet in mag. En er zijn teksten, die gaan we zo meteen naartoe, bijvoorbeeld 2 Samuel, David, dat hij dus het huis niet in mag. Hè. Lammen en blinden mogen het huis niet in. En in de Levitische wetgeving staat zo'nzelfde opmerking, dat de lammen en de blinden, de mismaakten, niet het huis binnen mogen. Van die man wordt een aantal dingen gezegd. Het eerste wat gezegd wordt, is dat hij daar wordt neergezet. Van jongs af aan. Nou weet ik dat ik even een taalslag maak, maar die heb ik aan het eind van de preek weer nodig. Ik geloof dat Gods woord natuurlijk beschrijft wat er gebeurt. Dus er is gewoon een soort ambulancepersoneel wat hem elke keer zeg maar met het busje thuis ophaalt en daar voor die Schone Poort zet. Dat is wel zo. Maar als het in Gods woord zijn plek krijgt, hebben we ook te vragen naar, nou, bijvoorbeeld geestelijke bedoelingen, of achtergrondsbedoelingen, of culturele bedoelingen. Nou, weet ik wat, er zitten heel veel lagen in Gods woord. Dat wil al zeggen dat een van die lagen is, en nogmaals, dat is in de taal, hij wordt daar neergezet. Hij zit buiten de geloofsgemeenschap en daar wordt hij neergezet. Daar geef ik even handen en voeten aan. Want wij kunnen namelijk zelf in ons eigen leven dingen meemaken die waardoor wij buiten de geloofsgemeenschap worden gezet. Omdat men ons daar plaatst. Dat kan zijn omdat je je niet netjes kleedt, of omdat je een ander uiterlijk hebt, of omdat je te slim of te dom of te dik of te dun bent, of wat dan ook maar. Hè, van willen jullie meer of minder, en dan brult iedereen minder, minder, minder. Dan zetten we dus de mensen buiten de gemeenschap. Dat is een beweging in ons mensen. Daar zal ik niet verder op ingaan, maar een beweging in ons mensen is dat wij de neiging hebben om anderen buiten de gemeenschap te plaatsen. Dat laat ik liggen. Nou draai ik het om. De mens die buiten de gemeenschap wordt geplaatst, die ervaart dat in zichzelf. En ik weet niet of jullie dat kunnen meemaken. Ik zal voor de zoveelste keer mijn stotteren van vroeger als voorbeeld nemen. Ik stotterde vanaf, weet ik wel, 6 jaar of zo. En wel zo erg dat ik uiteindelijk in de klas, middelbare school, ook mijn mond niet meer open deed. Waarom niet? Omdat ik er zelf niet uitkwam, maar ook omdat de klas mij met dat stotteren buiten de club zette. Want als ik wel iets wilde zeggen, dan werd ik of nagedaan, of nou, dus je houdt vanzelf je mond dicht. Je krijgt een soort etiket op je hoofd en ga jij er maar buiten zitten. Nu vraag ik me af, dat kon ik toen niet, ik had toen de kennis niet, maar nu vraag ik me af of zij dat nou hebben gedaan of dat ik dat zelf had gedaan. Heb ik mijzelf nou buiten die club gezet? Had ik harder moeten optreden, duidelijker voor mezelf moeten opkomen en zeggen, daar had ik dan wel enige tijd voor nodig om dat te zeggen, maar jullie nemen de tijd maar om naar mij te luisteren. Ik weet wel, kom ik aan het eind van de preek ook weer op terug, ik weet wel dat ik toen heel vaak heb gebeden, God laat mij praten. Ja, nu kan ik niet meer stoppen met preken, dat is jullie probleem, maar dat is wel weer het gevolg ervan. Goed, deze man. Je kunt je dus afvragen of deze man buiten de gemeenschap is gezet, of daar Bijbelse argumenten voor zijn, en wat hij dan bedoelt met aalmoes. En dat is voor ons de vraag. Als mensen in onze omgeving, in onze maatschappij, vragen om, zeg maar, brood, eten, financiële hulp. De armen, hè, want daar hadden we het over. Wat voor appel doen ze dan? Wat zit er dan bij hun en wat zit er bij ons? Hoe gaan we daarmee om? Oké, dat is de setting. Toen ben ik gaan zoeken. Waarom zit die man buiten de schone poort? Nou, toen kwam ik vanzelf bij 2 Samuel 5. En dat moet ik even uitleggen. 2 Samuel 5. Daarin lezen we dat David, die koning was in Juda, op pad gaat om Jebus in te nemen, Jeruzalem. En de Jebusieten, die zien David en zijn soldaten komen en die maken militaire spot met hem. Die steken de draak met hem. Dus vanaf de muur van Jebus brullen ze naar beneden. En hij zal waarschijnlijk ongeveer vanaf de Siloam-kant, vanaf de Bethlehem-kant zijn gekomen. En dan brullen ze naar beneden. Oh, jij overwint ons nooit. Lammen en blinden, houden jullie eruit. Van, ik hoef niet eens mijn militairen in te schakelen. Die stad is zo sterk. Lammen en blinden houden je tegen. Dat is een spot. Ze bedoelen natuurlijk niet dat de lammen en blinden ook werkelijk gaan vechten. Ik hoop dat je dat begrijpt. Maar het is gewoon de spot die wordt gedreven. David reageert daarop. En die reactie kunnen we ook begrijpen. David reageert erop. Hij zegt, als strateeg, en dat kunnen we begrijpen, als je de watergang afsluit, heb je Jebus zo te pakken. Die is te begrijpen, hè? Want een stad zonder drinken, dat is echt binnen de kosmos keer, 2-3 dagen. En dan rennen ze naar buiten om op de een of andere manier, anders komen ze om van de dorst. Dus David zegt van nou, sluit gewoon de watertoegang af. En ze doen de poort vanzelf open. En bovendien heb ik een hekel aan lammen en blinden, zegt hij erbij. Daar wil ik even aandacht voor. Dus hij zegt niet, en ik kan dat bewijzen aan de hand van Davids leven zelf. Hij zegt niet dat hij echt een hekel heeft aan lammen en blinden. Dat weten we, omdat hij bijvoorbeeld later Mefiboset, als ik het goed zeg, de kleinzoon van Saul, die verlamd was, in huis neemt als zijn eigen kind. Dus hij heeft helemaal geen hekel aan lammen en blinden. Wat voor opmerking is dat dan? Dat is de spot. Ik kan het je heel makkelijk uitleggen door bijvoorbeeld, je gaat over een kruising heen, hier in Almere, en omdat je met andere dingen bezig bent, hè, die briljante preek van vanmiddag, daar ben je mee bezig, je let niet op en je geeft iemand geen voorrang. Hè. Je fietst en je geeft iemand geen voorrang. Dus opeens hoor je iemand hard klaksoneren en door zijn open raampje, want het is zomer, roepen, hey, ben je blind? Waarop jij heel gevat antwoord geeft, nee, ik heb mijn stok thuis laten liggen. Dan weet je ogenblikkelijk dat je geen ruzie krijgt. Want die man achter het stuur, die schiet ook in de lach. Oh ja, ja, nou ja, oké, goed. Ja, nee, sorry, je hebt even niet opgelet. Snap je? Dat is het punt. Dat is wat David doet. Ze brullen van de stadsmuur af. Lammen en blinden zullen je tegenhouden, zegt David tegen de soldaten. Joh, sluit de watertoevoer af. En bovendien heb ik een hekel aan lammen en blinden. Dat is het karakter van wat hij zegt. Maar wat gebeurt er nou? Ditzelfde woord is een heel eigen leven gaan leiden. Namelijk, daarom zegt men, lammen en blinden komen het huis niet in. Ja, ho, wacht even. Maar dat betekent dus dat de volgelingen van David, die zijn zijn woord letterlijk gaan nemen. Die hebben gezegd, die lammen en blinden, omdat David daar een hekel aan heeft, mogen die het huis niet binnen, de Sionsburg niet, en die moeten we buiten houden en noem het verder maar op. Dus met andere woorden, er zit een soort omslag van wat als humor bedoeld is, naar een gruwelijke werkelijkheid. Een werkelijkheid die mensen uitsluit. Een werkelijkheid die helemaal in de vooroordelen gaat zitten. Hè? Van zo, willen jullie meer of minder Marokkanen? Dat soort gruwelijke dingen komen daar dan uit. Het is zelfs zo ver gegaan dat, want David heeft die burcht ingenomen, dat werd de Davidsburcht en dat werd Jeruzalem en dat hele verhaal kennen jullie. Maar het werd zelfs zo erg dat in de tijd van Jezus de lammen en de blinden de tempel niet in mochten. Ze werden dus op grond van dit woord, en je moet ook even in Leviticus kijken, want daar staat ook nog zo'nzelfde woord, maar op grond van deze woorden werden ze buiten gehouden. Werden ze buiten gehouden. Want wie doet dat? Wie zijn die ze die deze verlamde man bij de schone poort hebben gezet? Wie zijn die ze die hun leven zo hebben ontwikkeld dat deze verlamde man ook geen kans meer krijgt? Nou, denk eens in je eigen leven. Ik heb net uit mijn leven een voorbeeld gegeven, maar je hebt misschien zelf ook wel een voorbeeld. Wie zijn die ze die jou hebben verlamd en geblokkeerd? En waarom hebben ze dat gedaan? We hadden deze week, naar aanleiding van de examens en zo, hadden wij een wat malotig gesprekje met een paar mensen. In de zin van, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar in de zin van iemand die had een LBO-diploma, nee, MBO-diploma gehad, MBO-diploma, en een ander een HAVO-diploma, weer een andere VWO-diploma en een gymnasium-diploma. En dan ook nog met hele goede cijfers. Zo ging dat, hè? Een beetje in de overtreffende trap van Goeist, ongeveer. Toen heb ik gezegd, waar ben je nou mee bezig? Ben je mensen aan het inschalen op hun niveau of soort van leren en dan ook nog op cijfers? Ga jij zo met mensen om? Plak je dat soort etiketjes op mensen? Snap je hem? Je kunt jezelf zo kun je weggezet worden en je kunt zelfs zelf gedegradeerd worden of je laten degraderen. Je laten degraderen tot een minder cijfer of een mindere opleiding. Of een mindere baan. Of minder inkomen. En dat soort dingen. Maar waarom doe je dat? Waarom laat je dat toe? Is dan de vraag. Gaan we nu naar die man met de schone poort. Die man met de schone poort. Het eerste wat al opvalt. En dan pak ik weer even een stukje uit de preek van 2 jaar terug. Het eerste wat opvalt is dat hij niet naar boven kijkt. Hij zit daar, hij wordt daar gezet, nou daar heb ik nog genoeg over gezegd, of hij laat zich gezet, dat weet ik veel. Maar hij kijkt naar beneden en hij houdt zijn hand op en dan roept hij, en dat was voor mij de trigger, een aalmoes, een aalmoes. En dat heb ik de vorige keer, hadden we daar het punt. Want aalmoes betekent letterlijk barmhartigheid, ontferm je over mij. Komt van het Grieks woord eleemosyne. Jezus werd barmhartig genoemd, dat is dat woord. Ja, ontferm je over mij, barmhartigheid graag. En natuurlijk snap ik dat het woord zo vervormd is geraakt in die tijd, dat iedereen, en ook deze man verwacht, dat je er dus diaconaal geld in stopt. En nou snap je waarom ik hem weer heb opgepakt. Want, nou, diaconaal team, we krijgen een vraag, dus moet er geld zijn. Ho, remmen. Iemand vraagt ontferming. Het eerste wat Petrus zegt, en ik denk dat we er ongelooflijk veel van kunnen leren in onze maatschappij als het gaat om zorg voor elkaar. Het eerste wat Petrus zegt is, kijk mij aan. Dat wil zeggen, dat is een soort opdracht van, neem jezelf serieus. Kun je die volgen? Als je zo naar beneden zit te kijken, een aalmoes voor de mensen thuis. Ik kijk nu dus naar beneden en ik hef mijn hand op om een aalmoes te krijgen. Dat is niet een houding van, ik hoor erbij. Ik mag er zijn. God heeft mij gemaakt. Je kijkt naar beneden, je bent niet meer betrokken. En het eerste wat Petrus zegt is, wil jij alsjeblieft jezelf serieus nemen? Kijk mij aan. Want alleen door elkaar aan te kijken, door elkaars leven en verhaal te kennen, kun je iets voor elkaar betekenen. Maar dat wil wel zeggen dat jij en die ander jezelf allebei serieus moet nemen. Kijk mij aan. Dus die man die kijkt omhoog, dat is al het eerste wat gebeurt. Iets van trots, iets van menselijkheid, iets van medemenselijkheid wordt al geboren, zegt de Bijbel er nog bij, omdat hij verwacht een gift te ontvangen. Ja, dat zit zo in ons systeem. Als je bij de diaconie aanklopt, dan verwacht je een gevulde boodschappentas of geld op je rekening. Dat zit zo in ons systeem dat we er bijna niet meer los van komen. Maar Petrus die zegt dan, ja, luister, geld heb ik niet. Dat is trouwens een typische opmerking, want ze hadden namelijk net alles verkocht om uit te delen onder de armen. Hoofdstuk 2, lees thuis maar na. Het is een beetje raar dat hij dat zegt, geld heb ik niet. Ze hadden notabene alles om uit te delen. Maar goed, hij zegt, geld heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. In naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op. Dat wil zeggen dat hij die man aankijkt en hem een opdracht geeft die die man moet laten binnenkomen. Ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Ik kan mij herinneren dat iemand tegen mij zei, dat was zelfs de eerste keer dat ik een preek moest houden op de universiteit. Dat iemand tegen mij zei, Peter, haal diep adem en praat. En ik kan me nog herinneren dat ik de keuze moest maken om niet meer te stotteren. Dat was echt een keuze. Ik ga nu die preek houden. Dat is wat Petrus zegt. Sta op. Wat die man dan ook heeft gemankeerd, er staat dus ook niet dat hij wordt genezen, er staat dat zijn enkels en zijn voeten kracht kregen. Ja, hij begint dus ook inderdaad ook te dansen. En het eerste wat hij doet is de tempel in, want nou mag hij erbij. Ja, maar dat is dus het eerste wat Petrus zegt. Ja, dus hij kijkt jou aan in jouw bestaan en zegt in naam van Jezus Christus uit Nazareth, of de Nazareeën ligt een beetje aan hoe je vertaalt. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat Petrus tegen de man zegt, wat er ook met jou aan de hand is. Jezus Christus heeft zelfs de dood overwonnen. Zelfs dat kan jou niet meer verlammen. En dat is ook de verkondiging van vanmiddag. Wat jou ook dwars zit in het leven. Andermans schuld, eigen schuld, wat jou ook verlamt. Wat voor etiket ze ook op je plakken. Er is niets, maar dan ook niets meer dat jou ervan kan weerhouden om op te kijken en op te staan. En niet van, ik zal wel eens even, hier ben ik. Nee, jij bent door God gemaakt. Je zonden zijn in Christus Jezus vergeven. Deze dag is van jou. Sta op in naam van Jezus Christus de Nazareër. Dat wil zeggen dat Petrus in ieder geval zijn boodschap, zijn eigen boodschap gelooft. Dat in Christus Jezus mensen worden herschapen tot nieuwe mensen. Maar dan een volgende, want we zitten nog even met dat diaconale team. Petrus staat niet met zijn armen over elkaar. Het is niet zo dat hij dan maar van een afstandje zegt, ga maar staan en dang, wonder gebeurt en hij kan weer. Nee, hij steekt hem ook een hand toe. En dat is iets wat je van een christelijke gemeente mag verwachten. Dat bij de hulpvraag, wij heel nauwkeurig nadenken, wat is de hulpvraag eigenlijk? En dat wij vanuit geloof, je mag zelf gaan staan. Je mag op je eigen benen staan. Je mag je eigen verantwoordelijkheid. Sta op. Maar je reikt ze tegelijkertijd de hand om duidelijk te maken dat je solidair bent in die strijd en de ander op de benen zet. Nou, kun je natuurlijk praktisch kijken, wat gaat dat dan betekenen? Nou, daar kunnen we nog over debatteren. Maar dat doet Petrus. Hij steekt hem de hand toe. Dat wil al zeggen dat die man bij wat hij ziet al weet dat als hij zelf misschien nog twijfelt, Petrus in ieder geval niet. En die man, door het geloof, staat ook op. Petrus legt dat later ook uit, in het gedeelte wat hierop volgt, van mensen, waarom verbazen jullie hierover? Het geloof in Jezus Christus heeft deze man op de benen gezet. Lees thuis maar na. Dus Petrus legt die link ogenblikkelijk ook naar ons toe. Van als jij, om welke reden dan ook, je vindt jezelf minderwaardig, of je hebt kritiek op jezelf, of weet ik wat er aan de hand is. In Christus Jezus is elke drempel, zelfs de dood, geslecht. En roep ik je op om te geloven. Te geloven, een handreiking te pakken en op je benen te gaan staan. Het is natuurlijk wel zaak dat we dan ook van elkaar weten waar die benen zitten. Hè? Dat je elkaar helpt om op die benen te gaan staan. Betekent dus, die man die gaat staan. En het eerste wat hij doet is een rondedansje om even te kijken of zijn voetjes het doen. En dan danst hij, hup, de tempel in. En waarom doet hij dat? Als een geloofsdaad. Een daad die zegt, welke vreemde gedachtegang er ook toe heeft geleid. Dat ik mij hier jarenlang voor de poort heb laten neerzetten. Dat ik jarenlang van binnen ben opgevreten. Wat dan ook de reden was van eeuwen geleden, 1000 jaar terug, een David die een beetje rare opmerking maakte. Wat dan ook de reden van was, ik weet nu dat ik er van God mag zijn. Dat ik op eigen benen mag staan. Dat ik in de liefde van Jezus Christus mijn leven weer mag oppakken. Als je dan helemaal, en dan zijn we weer terug bij het begin. Als je dan kijkt naar de vragen die mensen stellen in deze maatschappij. Vragen om hulp, vragen om nabijheid, vragen om vulp. Ik denk dat de eerste vraag voor de christelijke gemeente is: wie zijn wij in Christus voor die ander? En het eerste wat we dan mogen zeggen, in vergeving van zonde, waar ook je belemmering zit, in Jezus' naam zeg ik tegen je, sta op. En ik reik je de hand en we gaan samen op weg.